hoe de geest door mensen werkt. Want de geest werkt door mensen. Wij zouden zeggen, als we de menselijke geschiedenis bekijken, dat is niet zo'n goed idee, Heer, maar hij werkt wel zo. En wie zijn wij dat we God tegenspreken? We gaan lezen Psalm 22, 19 versen. Maar uw lampen zijn gevuld, jouw lampen, dus je zal niet in slaap vallen. Als ik bij het 19e vers ben aangekomen, en ik zou zeggen focus. En we lezen Psalm 22 vanaf vers 2. En dan lezen we, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, bij de woorden van mijn jammerklacht. Mijn God, ik roep desdaags en u antwoordt niet. En desnachts en ik kom niet tot stilte. Nochtans bent u de Heilige, die troont op de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en u deed hen ontkomen. Tot u hebben ze geroepen en ze werden gered. Op u hebben zij vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad voor de mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien bespotten mij. Ze steken de lip uit en ze schudden het hoofd. Wentel het op de Heere. Laat die hem verlossen, hem redden. Hij heeft immers wel gevallen aan hem. U toch hebt mij uit de moederschoot getogen. U deed mij vertrouwd rusten aan de borst van mijn moeder. Aan u werd ik overgegeven bij mijn geboorte. Van de moederschoot af bent u mijn God. Wees dan niet verre van mij, want nabij is de nood en er is geen helper. Vele stieren hebben mij omringd, buffels van Basan hebben mij omsingeld. Zij sperren hun muil tegen mij open. Een verscheurende, brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort en al mijn beenderen zijn ontwricht. Mijn hart is geworden als was. Het is gesmolten in mijn binnenste. Verdroogd als een scherf is mijn kracht. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. In het stof des doods legt u mij neer. Want honden hebben mij omringd. Een bende boosdoeners heeft mij omzingeld, die mijn handen en voeten doorboren. Al mijn beenderen kan ik tellen. Ze kijken toe en ze zien met leedvermaak naar mij. Zij verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot over mijn gewaad. Maar u, Heere, wees niet verre, mijn sterkte haast u mij ter hulpe. Red van het zwaard mijn ziel, mijn eenzame, van het geweld van de hond. Verlos mij uit de muil van de leeuw en van de horens der woudossen. U hebt mij geantwoord. In Psalm 22 hebben we te maken met profetie. En over profetie dienen wij het volgende te weten. En dit moeten we echt heel goed verstaan, als we het over profetie hebben. Petrus zegt dit over profetie, en ik lees het vanuit de Bijbel in gewone taal. En dan zegt Petrus, of hij schrijft liever gezegd, en bedenk, niemand kan de heilige boeken uitleggen zonder de hulp van God. Want de woorden die daarin staan, komen van God. De profeten hebben hun woorden niet zelf bedacht. De Heilige Geest liet hen spreken namens God zelf. Dus de woorden van de profeten zijn niet van de profeten, maar ze zijn van God zelf. Dat is een heel belangrijk verschil. En Jezus leerde dat de Geest ook door David sprak. Jezus zag heel goed en wist dat David ook profetische gaven had. Hij zegt elders, Hoe kan David dan door de geest hem Heere noemen? Zie, de geest opereerde ook door David. En in Handelingen 4 kunnen we lezen hoe Petrus ook zegt dat David een profeet was. Dus dat wil zeggen dat de woorden die wij in de psalmen tegenkomen, het zijn niet alleen maar woorden van David en menselijke woorden, ze bevatten ook woorden van God. Zoals ook in Psalm 22, en dat zullen we samen doornemen. Dat is ook een groot verschil tussen filosofie en theologie. Erwin was erbij dat ik met een meneer een discussie heb gehad van zeker 10 minuten, als het niet een kwartier was geweest, die dacht dat filosofie en theologie hetzelfde was. En ik denk, wat er ook gebeurt, al wordt het nog zo laat, ik ga hem geen gelijk geven. Want filosofie is wijsbegeerte, is nadenken over de dingen die wij hier op aarde zien en proberen ze te verklaren en te begrijpen en te interpreteren. Maar theologie, echte theologie, is openbaring van God. Dat is een groot verschil. Als ik moet gaan uitzoeken hoe de bomen zijn ontstaan, zonder dat ik inzicht heb en informatie, of dat iemand mij vertelt, ik heb de bomen gemaakt. Dat is een groot verschil. Dat laatste is openbaring. Dat eerste is filosofie of wetenschap. Dus we kunnen de woorden van God kunnen we ook toetsen. En dan krijg je met wetenschap te maken en dat is theologie. Zien we dat de Heilige Geest dus een rol speelt in het spreken van God in het Oude Testament. En daarom zegt Jezus dat we de Heilige Geest ook nodig hebben om datzelfde woord te verstaan. Want wie kan beter begrijpen wat de Geest probeert te zeggen in het Oude Testament dan de Heilige Geest zelf? En daarom heeft Jezus gezegd, ik zal u een andere trooster geven, die in eeuwigheid bij u zal zijn. Nog veel heb ik u te zeggen, maar u kan het nu niet dragen. Maar als de Geest komt, zal hij u alles openbaren. En dat is precies wat de Geest doet. Daarom kun je theologie studeren tot je een ons weegt en het hele Oude Testament totaal niet begrijpen, inclusief het Nieuwe Testament. En daarom kun je een melkboer zijn en de Bijbel wel verstaan, tot op zekere hoogte. Ook al verkoop je melk. En geen vaste spijzen. Dat moeten we echt verstaan. Nou, we lezen in vers 2 van deze psalm al iets heel belangrijks. En een aantal hebben het zeker gehoord. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is precies wat Jezus letterlijk zei aan het kruis. Nou, hij zei het niet, hij schreeuwde het uit in angst en in ontzetting. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij zei niet, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Zo praten dominees. Nee, hij schreeuwde het, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Had God hem in de steek gelaten? Had God gezegd, loser, je hebt gefaald? Nee. Wat speelde daar af? Waarom schreeuwde Jezus het uit? Omdat hij pijn heeft ook, heel goed. Maar ook om iets anders, let op, waarom God hem verliet. En een aantal weten het wel, maar goed, we gaan het toch opzoeken. Want hier zien we het antwoord. Want het lijkt zo ongerijmd dat God Jezus verlaat. Waarom zou hij dat doen? Hier is de Heer aan het woord en ook Jesaja, de profeet. Zie, de hand van de Heer is niet te kort om te verlossen en zijn oor is niet te onmachtig om te horen, maar uw ongerechtigheden zijn het die scheiding brengen tussen u en uw God en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij niet hoort. Wat gebeurde er op Goede Vrijdag? God heeft onze zonden en ons aller ongerechtigheid op Jezus doen neerkomen. En wat doet de zonde? We hebben het net gelezen. Zonde brengt scheiding. Dus toen de zonde op Jezus kwam en de ongerechtigheden, wat deed God? Terugtrekken. Uit liefdeloosheid. Hij kon niet anders. God kan niet gemeenschap hebben met de zonde. Dit moeten we begrijpen. En daarom riep Jezus: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij begreep theologisch echt wel wat er aan de hand was, maar hij was niet echt daarmee bezig. Want hij had ook zijn angst en zijn pijn en zijn wanhoop. Hij had nog nooit meegemaakt dat God hem verlaten had. Daarom schreeuwde hij: mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En in deze psalm zien we deze tekst letterlijk. Hou dat vast. Want David was een profeet. En hij sprak woorden over de toekomst. Voordat ze uitkomen, zegt God, laat ik het je al weten. Althans de relevante informatie. En dan lezen we in Jesaja 53 het volgende. Om de overtredingen van mijn volk, zegt God, is de plaag op hem geweest. Het blijft gek, hè? Om de overtredingen, zegt God, van mijn volk, Israël. Maar ook wij. Is de plaag op hem geweest. Wat is dit voor flauwekul? Waarom nou? Om de overtredingen van Israël, en ook van ons, is de plaag op iemand anders geweest. Dus die overtredingen waren op hem, die zonden waren op hem. Daarom liep hij: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Verschrikkelijk. Nog een tekst in Jesaja 53. En daar staat: om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe. En door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. En hun ongerechtigheden zal hij dragen. Hoe duidelijk wil je het hebben? Jesaja 53. Lees het thuis nog maar een keer. Hoe duidelijk wil je het hebben? Zo duidelijk dat de sceptici zeiden en de critici: haha, vervalsing, vervalsing, broeder Kees. Dit hebben ze erin gemoffeld. Dit gaat zo duidelijk over Jezus. Dit kan niet waar zijn. Totdat ze de dode zeerollen vonden in Qumran. Waaronder een heel boek van Jesaja. Gedateerd op 150 ongeveer voor Christus. Met precies deze tekst. Een paar varianten. We gaan door. De persoon in deze psalm erkent dat God zijn vaderen uiteindelijk altijd te hulp kwam. Op u hebben onze vaderen vertrouwd en u deed hen ontkomen. Ze hebben u geroepen en u hebt uitkomst geboden. Dus hij erkent dat de God die hij dient, dat hij redt. Maar er komt een signaalwoord en dit is maar. Hij wordt niet gered, althans zo ervaart hij het. Want dat lezen we dan ook in vers 7. Maar ik ben een worm en ik ben geen man. Mij helpt u niet. Onze vaderen hebben op u vertrouwd, u hebt ze gered. Ze hebben tot u geroepen, u hebt hen verhoord. Maar mij helpt u niet. Dat is wat deze psalm leert. En dan lezen we in vers 8 en 9, dat is ook heel interessant. Luister goed. Dan staat er, en vers 8 pakken we er ook even bij. Allen, zegt deze auteur, geïnspireerd door de geest. Allen die mij zien, bespotten mij. Ze steken hun lip uit, ze schudden hun hoofd. En ze roepen: wentel het op de Heere, laat die hem verlossen, hem redden. Hij heeft immers welgevallen aan hem. Weet je wat er gebeurde? Laten we het maar lezen. We vinden dat in Matteüs 27. Als Jezus gekruisigd wordt, dan is dit wat hij te horen krijgt van die fijngevoelige mensen. Met een empathisch vermogen van een rotsblok. Matteüs 27. En dan vanaf vers 39. Jezus, moet je voorstellen, die hangt aan het kruis. Hij lijdt op een verschrikkelijke manier. En dan komen de voorbijgangers. En de voorbijgangers spraken lastertaal tegen hem. Let op, schudden hun hoofd. Lazen we ook in Psalm 22. Schudden hun hoofd en zeiden: u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, red u zelf, indien u Gods zoon zijt, en kom af van het kruis. Zie je? Anderen heeft hij gered, zichzelf kan hij niet redden. Hij is Israëls koning, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen aan hem geloven. Hij heeft immers zijn vertrouwen op God gesteld, laat die hem nu verlossen, indien hij een welgevallen aan hem heeft. Dus van Jezus getuigd, deze is mijn zoon, de geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. Nu spotten ze, hé, je bent toch het lievelingetje van God? Nou, waarom verlost hij je nou niet? Kom nou van het kruis af. Ze spotten. Geen enkele bewogenheid. Geen enkel mededogen. En ze wisten dat hij onschuldig was. Bespotting. In Psalm 22 lezen we het. Wentel het op de Heere. God is toch je hulp? Hij heeft toch een welgevallen aan je? Waarom verlost hij je niet? Maar ze beseften niet dat hij daar voor hun hing. We hebben het gelezen in Jesaja 53. Hij heeft onze ongerechtigheden op zich genomen. Onze zonde. En die spotterij die kwam er nog eventjes overheen. Hé, je bent toch de uitverkorene, de zoon van God, je bent toch bijzonder? Kom nu dan van het kruis af. Alle die mij zien bespotten mij, staat er in Psalm 22 en schrijft David door de Heilige Geest. Ja, in vers 10 zegt Jezus God, of zegt David, vers 10 van Psalm 22. U hebt mij toch uit de moederschoot voortgebracht. Nou, de meeste mensen die geboren worden, die hebben dat te danken aan hun vader. Of in ieder geval van het zaad van de man. Maar Jezus is de enige die letterlijk door God uit de moederschoot is voortgekomen. En sommigen vinden dat moeilijk. Ik heb het voorbeeld vaker aangehaald. Want de Heilige Geest kwam over Maria. En de Heilige Geest, we hebben geen idee daarvan, maar het is een grote scheppende kracht. Het is de arm, de hand van God. En als we lezen in Genesis 1, in het begin schiep God de aarde, de hemel en de aarde. En de aarde was woest en de aarde was leeg. Er was alleen maar water. Er was geen eens land, er was water. Duisternis was op de vloed. En dan lezen we, en de geest van God zweefde over de wateren. Nou, kijk nu maar om je heen, naar het resultaat. Dat is wat de geest van God doet. En als Maria verbaasd tegen de engel zegt, ja maar, hoe kan ik een zoon krijgen? Ik heb geen eens omgang met een man gehad, fysiek dan. Hoe kan ik een zoon krijgen? En dan zegt de engel, wat zegt Gabriel? De Heilige Geest zal over u komen. Hij zal u overschaduwen. Geen big deal hoor, voor de Heilige Geest om leven te maken. Hij maakt leven uit een koude rots die onder water staat. En hij maakt leven in een baarmoeder. In vers 15 lezen we ook iets, en dat is ook heel opmerkelijk. De schrijver zegt daar, als water ben ik uitgestort en al mijn beenderen zijn ontwricht. Mijn hart is geworden als was, het is gesmolten als het ware, het is zacht geworden. Het is gesmolten in mijn binnenste, verdroogd als een scherf is mijn kracht. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. In het stof van de dood legt u mij neer. Hallo, waar gaat dit over? Over de kruisiging. Een van de verschrikkelijke dingen van een kruisiging is dat je beenderen worden ontwricht. Wie heeft wel eens naar die turnwedstrijden gekeken? Dat zo'n man zich zo moet staande houden aan de ringen. En wij hadden Juri.
Juri Vergelder.
Heel goed, Juri Vergelder. En die werd genoemd de Lord of the Rings.
De Lord of the Rings is heel moeilijk.
Ja, en
ja, maar kunnen dit niet laten.
Ja, en hij moest kracht zetten. Maar dat hield hij niet heel lang vol, zelfs met die armen van hem niet. Op een gegeven moment moest hij toch weer wat anders doen. En was hij blij dat de oefening erop zat. Maar als je 6 uur zo hangt, wat denk je dat er met je botten gebeurt en je spieren? Al mijn beenderen kon ik tellen. Je bent helemaal uitgerekt. Je hele lichaam wordt ontwricht. Je hart wordt als was. Nou, dat geloof me. En je stikt van de dorst. Want alles gaat naar de plek waar je kracht nodig hebt. Je mond is kurkdroog. Wat zei Jezus? Mijn dorst. Hij kon niet eens met een zin formuleren. Mijn dorst. En godzijdank was er iemand die hem zure wijn gaf. Geen spotter, maar iemand die dacht, ik geef die man wijn op een spons. Dat is wat de kruisiging doet. David heeft dit nooit meegemaakt. David schrijft dit, maar David heeft dit niet meegemaakt. Denk je dat ze David bespotten? Hij was koning. Denk je dat er één hem dorst te bespotten? Dat ze hem gingen omringen en David gingen bespotten? Ze keken wel uit. De enige die ik me herinner is Simi. Die bespotte David wel. Toen was hij op de vlucht voor Absalom. Maar dat deed hij ook op een veilige afstand, zodat hij nog weg kon rennen. Want een van die generaals van David zei, zal ik hem neerstoten met de speer, die hond, die dode hond. We moeten het altijd in de context leren verstaan. Hè? Ze dorsten David niet te bespotten, hij was koning. Dat kostte hun leven. Dat is niet zoiets als bij ons, de minister-president of koning Willem-Alexander, met alle respect. Die koningen waren van dik hout zaag met planken, hoor. Goed, we gaan verder. Dat is wat de gekruisigde voelt, hè. En dan staat er in vers 17 en 18, dan staat er dit. Al mijn beenderen kan ik tellen. Ze kijken toe en ze zien met leedvermaak naar mij. Dus er was geen mededogen, maar gewoon leedvermaak. Hoe ziek moet je zijn? Maar goed. Ze verdelen mijn kleren onder elkander en werpen het lot over mijn gewaad. Maar ik vergeet nu een heel belangrijk vers. 17 en 18. Want in vers 17 staat, want honden hebben mij omringd. Honden, het is niet Martin Gauss die daar toevallig rondloopt met een hondenschool. Nee, dat zijn heidenen. Honden hebben mij omringd. Een bende boosdoeners heeft mij omsingeld, die mijn handen en mijn voeten doorboren. Nou, Davids handen en voeten zijn nooit doorboord. Nooit. Over wie gaat het? Die mijn handen en voeten doorboren. De heidenen hebben hem omringd. Dat zijn de Romeinen. De Romeinen, de heidenen, niet de Joden. De Romeinen hebben zijn handen en voeten doorboord. Trouwens nog één opmerking in dit verband. Zeg nooit, de Joden hebben Christus vermoord. Dat is theologie uit de hel. Dat is exegese van demonen. Dat is flauwekul. Jezus stierf voor de zonde van de wereld. Hij werd ook voor mijn overtredingen doorboord. Dus wees nooit zo naïef wat een deel van de kerk heeft gedaan. Om dat op konto van onze Joodse vrienden te schrijven. Want het is een leugen. Hij moest sterven. En wees blij dat het gebeurd is. Anders hadden wij nooit met God verzoend kunnen worden. Yom Kippur werd vervuld op Golgotha. Het bloed van stieren en bokken kan God niet bevredigen. Eet ik stierenvlees, drink ik bokkenbloed, zegt God? Nee. Maar de offers moesten wel gebracht worden, omdat ze vooruit verwezen naar het Lam van God. Die mijn handen en voeten doorboren. In het stof word ik neergelegd, in het stof van de dood. Maar het schijnt niet het einde te zijn, want in vers 22 lezen we het volgende. Het is zo interessant. Nee, we lezen nog iets anders. Dit is ook interessant. Moeten we ook nog lezen. Vers 19. Dan zie je hoe gedetailleerd profetie is. Daar staat, zij verdelen, schrijft David, zij verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot over mijn gewaad. Nou gaan we naar Johannes 19, vers 23. Johannes 19, vers 23. Jezus is gekruisigd. Hij hangt daar. Zijn kleren heeft hij niet meer. Maar die soldaten ontdekken iets. En dan lezen we het volgende. We hebben net gelezen Er wordt gedobbeld om de kleren van de persoon in Psalm 22. Zijn kleding wordt verdeeld. En wat lezen we in Johannes, hoofdstuk 19, vanaf vers 23? Toen dan de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn klederen en maakten daarvan vier delen. Dus ze deelden het in vieren. Voor iedere soldaat één deel. En zijn onderkleed. Dit kleed nu was zonder naad, dus het was naadloos geweven, als één stuk. En zij zeiden tot elkaar, laten wij dit niet scheuren, maar erom loten, voor wie het zijn zal. Zodat het schriftwoord vervuld werd, zij hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Zo nauwkeurig is profetie. Zo nauwkeurig is profetie. Waarom staat dit hier opgeschreven? Big deal. Ze hebben zijn kleren verdeeld. Waarom schrijf je dat in Psalm 22? 1000 jaar voordat het later plaatsvindt. Waarom schrijf je dat er wordt gedobbeld om zijn kleren? Omdat God wil laten zien, ik heb alles onder controle. Niets verrast mij. En ik voorspel de dingen voordat ze plaatsvinden. Dit detail zien we voor onze ogen vervuld. Die soldaten denken, wauw, dat onderkleed, daar zit geen naad. Als we het scheuren, verliest het zijn waarde. Weet je, we gaan erom dobbelen. En de rest van zijn kleding was verdeeld. Zo nauwkeurig is profetie. Want nooit is de profetie voortgekomen uit een mens. Maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Davids handen en voeten zijn nooit doorboord. Maar hij spreekt over iemand die doorboord is. Hij zegt, mijn handen en voeten hebben ze doorboord. De honden, de heidenen. Ze werpen het lot over mijn gewaad. Ze verdelen mijn kleren. Ze spotten. Ze zeggen tegen mij, hé, je bent toch de vriend van God? Laat die je nou verlossen. Dat je van het kruis afkomt. In Psalm 22, het staat er allemaal. Maar er komt een keer in. Want we lezen dan, als we weer teruggaan naar de psalm. Psalm 22. Bent u nog wakker? Gelukkig. Verlos mij uit de muil van de leeuw en van de horens van de woudossen. Dat zijn beelden voor de heidenwereld, voor bepaalde volken. En dan staat er in vers 22, u hebt mij geantwoord. Dus degene die zo leidt, hij is dus degene die doorboord is. Hij is degene die in het stof van de dood is gelegd. En die persoon die antwoordt in vers 22, u hebt mij gehoord. En in vers 25 wordt het nader uitgewerkt. Want staat er, hij heeft niet veracht, noch versmaad, de ellende van de ellendigen. Wie is dat? Jezus. God heeft niet veracht, ook niet versmaad, de ellende van de ellendigen. En zijn aangezicht, en ik heb hier tussen haakjes, dat zijn mijn woorden. En zijn aangezicht uiteindelijk niet voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord toen hij tot hem riep. Uiteindelijk heeft God hem verhoord. Maar wel toen hij de straf betaalde. Heeft God hem gehoord. En op de paasochtend heeft hij Jezus opgewekt. En kijk wat de effecten zijn in vers 26. Dan zegt deze persoon die in het stof is neergelegd, wiens handen en voeten zijn doorboord, die bespot is, die zegt, van u komt mijn lof in een grote gemeente. En in vers 28, alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. Dus die persoon in Psalm 22, hij heeft gedaan, zullen alle volken dit gedenken. Nou, wie is degene uit Israël die dit heeft gerealiseerd? Er is er maar één, dat is Jezus. In China kennen ze Jezus. In Noord-Korea kennen ze Jezus. In Zuid-Korea kennen ze Jezus. In Thailand, in België, in Duitsland, in Amerika, Australië, Noorwegen. Nou ja, ik kan alle landen wel opnoemen. In Nederland. Hij heeft het gedaan. Alle volken. door dit moeitevol lijden van deze knecht. Het is een profetie die, je moet je voorstellen, is 3000 jaar geleden gedaan. Israël was gewoon een klein volkje. Ach en nebbes. Volkje van niks. Nou, dat mag niet helemaal. Maar het was niet echt een volk waarvan ze zeiden, tjonge, tjonge. Maar het is er nog steeds. En al die grote wereldrijken, die bestaan niet meer. Want ze hebben toevallig wel een God. En niet zomaar een God. Gaan we nog even verder. Dus die persoon, hè, voor hem, bij wie de handen en voeten zijn doorboord, die in het stof is neergelegd, die bespot is, voor hem knielen allen die in het stof neerdalen. Hè? Allen die hun ziel niet in leven kunnen houden. Ook zal er van hem verteld worden aan het komend geslacht, aan een volk dat geboren zal worden. Er is er maar één, dat is Jezus. En hier komt de reden, omdat hij het heeft gedaan. Wat? Nou, we hebben het gelezen in Jesaja 53. Hij heeft de straf die ons de vrede aanbrengt op zich genomen. Onze zonden en ongerechtigheden op zich genomen. En hoe wordt dan dat volk geboren? Want kijk, dat een mens geboren wordt, een jongen of een meisje, is nog tot daar naartoe. Hè? Dat kan geboren. Maar hoe wordt een volk geboren? Johannes 3. Uit water en geest. Wij zijn een volk, althans. Een deel van het volk. Hoe zijn wij geboren? Uit water, het woord van God en geest. Ik ben geboren uit water en geest. Ik behoor tot Gods volk. Zo ben ik geboren. En hoe kan ik geboren worden uit water en geest? Hallo, heel veel. Dat hij het gedaan heeft. That's it. Zie hoe deze Psalm 22, 1000 jaar voor Christus, is vervuld in Christus. Tot aan wereldevangelisatie toe? Nee, water en geest. Nee, water en geest. Johannes 3, vers 3 en 5. Als je niet wordt geboren uit water, zegt Jezus, en geest. Zoek maar op straks, als je thuis bent. Uit water en geest. En water is het woord van God. Hij heeft ons gereinigd door het waterbad van het woord. En Jezus zegt, je bent rein om het woord dat ik tot je gesproken heb. Zonder woord kon je niet tot geloof komen. Dus je bent wedergeboren door water, het woord en door de Heilige Geest. En dat, wat jij bedoelt staat ergens anders, maar je hebt de hele week de tijd om het uit te zoeken. Amen? Amen? Iedereen opgelucht dat het klaar is? Nee, hè? Dan moet je zeggen, oké, dat leren we nog wel een keer. Vader in de hemel, dank u wel. Soms is het best pittig, maar daarom is het fijn dat we het nog een keer terug kunnen zien op de livestream. Maar wilt u de stille naprediker zijn? Want heren, dit is één van de meer dan 300 profetieën die u gedaan hebt in het Oude Testament. Waarvan Petrus zegt dat geen profetie een eigenmachtige uitlegging toelaat. Maar door de Heilige Geest heeft u tot de mensen gesproken. En Heer, wij doen een beroep op die Geest om uw gesproken woord te verstaan met het verstand en met het hart. En met een hart dat bereid is, Heer, te doen wat u vraagt en zegt. Dank u wel voor het avondmaal. Dank u wel dat we u mochten aanbidden met elkaar. Dank u wel dat de kinderen onderricht kregen en in uw huis zijn. Dank u wel dat u het werk voortzet en nooit loslaat het werk dat u begonnen bent. Geef, Heere, ons voldoende olie. Geef ons de juiste houding, dat we niet verspelen wat u ons in uw genade hebt aangereikt. Amen.